Goedemorgen, gemeente. De kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Psalm 149 en 2 Thessalonicense 1. De kerkdiensten, vanavond om 6:30 hoopt dominee Voets voor te gaan. Zondag 17 juli in de ochtenddienst om 9:30 hoopt ook dominee Voets voor te gaan. In de avonddienst om 6:30 hoopt proponent J.G. Blok uit Randwijk voor te gaan. Voorbeden. Jan Kreling, Hoogveldweg 25, is afgelopen week geopereerd en verblijft nog in het Amsterdam UMC. Anton van Wijs, Peperstraat 66, werd in het JWZ opgenomen en kwam weer thuis. We leven mee met Anton, Helene en Bouke van Drunen en de familie. Burgemeester de Kortstraat 14, op donderdag 7 juli overleed op de leeftijd van 88 jaar de moeder van Anton. We bidden voor de zieken in de thuissituatie. En we bidden voor de situatie in de Oekraïne. Mededelingen. Vanmorgen is er gelegenheid om elkaar na de dienst te ontmoeten in Ebenezer. Koffie, thee en fris staan klaar. Toerustingsavond VBW. We heten u, jong en oud, van harte welkom op de toerustingsavond voor de vakantie Bijbelweek. Morgenavond in ProRegen. Collecten. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. De collecten worden van harte aanbevolen. Volgende week is de eerste collecte bestemd voor het werk van jeugdhulporganisatie Timon. De voorzang is Psalm 72, vers 2. De bergen zullen vrede dragen, de heuvels heilig recht. Hij zal hun vrolijk opdoen dagen, het heil hun toegezegd. De kerkenraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 149. Deze psalm zullen we vanmorgen ook lezen. En daar vindt ook de bediening van het woord uit. En we gaan het tweede vers nu zingen. Ik zou zeggen, let u ook op het ritme van deze psalm. Je vergist je er wat sneller in, is mijn ervaring. Maar als u erop let, zal dat kunnen helpen. Psalm 149, vers 2. Laat de ijverige tempelrijen op fluiten hoogste naam verbreien. En wat er verder volgt in het tweede vers van Psalm 149. Dat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting zullen we zingen van Psalm 97, het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade en haat altoos het kwade. Psalm 97, het zesde vers. Verootmoedigen wij ons nu onder de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heer, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis uitgeleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde hij die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Ook niet zijn dienaar of zijn dienares. Ook niet zijn rund of zijn ezel. U zult niets begeren wat van uw naaste is. En Jezus zei, toen gevraagd werd naar het grote gebod in de wet: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, almachtige Vader, u de barmhartige en genadige, in de Heer Jezus Christus, we brengen u ook vanmorgen de dank en de lof voor uw goedheid. U die deze wereld draagt in uw geduld. U die ons allerlei zegeningen schenkt, waarin we uw trouw mogen zien, uw hulp. We danken u voor de genade die u openbaart in uw Zoon Jezus Christus, de gekruisigde. Hij die zijn leven gaf, zijn herder, de goede herder, zelfs zijn leven gegeven voor de schapen. Hij die is opgestaan. Heer, we brengen u de lof en de dank. Ook deze morgen, nu we bij elkaar zijn gekomen, in de eredienst. Om u te zoeken in ons gebed. Om, Heer, uw naam te bezingen. Om de schriften openen en te luisteren naar wat u daarin te zeggen hebt tot ons. Heer, als we zo samenkomen voor uw heilig aangezicht en juist ook in het gebed ons bewust mogen zijn dat u een groot en heilig God bent. Dat u in zoveel opzichten volkomen goed bent. Wijs en vlekkeloos. En Heere, dan belijden wij vanmorgen ook onze schuld. Dat wij niet buiten uw genade kunnen en buiten de verzoening door het bloed van Christus. Heere, we belijden ook vanmorgen onze zonden. In wat we ook in deze week hebben gedacht en gezegd en gedaan. Of hebben nagelaten. U niet hebben geëerd zoals u het waard bent. Nu zijn we samen in de kerk of thuis onder het woord. Vergeef ons, Heere, wat er niet goed is geweest. In het persoonlijk leven, misschien op school of in het werk. Ook als gemeente samen waar we bij elkaar waren of elkaar tegenkwamen. Vergeef, Heere, de verkeerde woorden die gesproken zijn. Vergeef ons, Heere, wanneer we niet geleid werden door het gebod van uw liefde, maar door eigen belang, door hoogmoed. Heere, wij bidden om verzoening over al die zonden. En we bidden van u, maak ons één, Heere, rondom het kruis van Christus. Verbind ons meer en meer, ook onder elkaar, opdat wij het lichaam mogen zijn dat zich laat regeren door het hoofd, Jezus Christus, de koning van de kerk. En dat u zelf, Heere, ons zo leidt en voortgaat. We bidden dat u ook met uw Heilige Geest in de gemeente werkt. Opdat de harten werkelijk verbroken raken. Opdat mensen tot bekering komen. Opdat de harten van ouderen, van jongeren, van kinderen opengaan voor de Heere Jezus. Dat Hij ons alles is. En dat het ons diepe verlangen is om steeds te luisteren naar die stem die klinkt. De stem van U. In het woord, in het evangelie van Christus. Door uw Heilige Geest. Heere, wij bidden zo van U. Wees ons genadig en nabij. Help ons in alle dingen. In luisteren, in spreken en heel de eredienst. En reinig ons zo door het bloed van Christus. Mag deze dienst bijdragen tot verheerlijking van uw grote naam. En dat zo uw koninkrijk komt. Heere, zo bidden wij dat uw beloften worden vervuld onder Israël en onder de volken. Dat vrede en recht zullen heersen. Dat de aarde vervuld wordt van uw gerechtigheid en heerlijkheid. En mogen wij uitzien naar die grote dag, dat alles nieuw zal zijn. Wat zal dat groots en heerlijk zijn. Het gaat ons voorstellingsvermogen ver te boven. Maar uw woord geeft ons die verwachting. En de beslissende slag is geslagen op Golgotha. En Heere, er is zoveel nood en verdriet in de wereld. Soms in het persoonlijk leven. Van pijn en verschrikking dat wordt geleden. Van angsten. Maar ook in het wereldgebeuren. Zoveel zorgen en noden en verschrikkingen. Wij bidden van u. Wilt u dan dat doen aanbreken? Dat alle verdriet voorbij is. En dat u wordt geprezen. En uw grote naam wordt geëerd. Wij bidden daarom in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We gaan in de Bijbel lezen, eerst uit het Oude Testament, Psalm 149, en vervolgens in het Nieuwe Testament, de tweede brief van de apostel Paulus aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1. Lees op Psalm 149 en 2 Thessalonicenzen 1. Aan het einde van het boek van de psalmen zijn een aantal psalmen die beginnen en eindigen met halleluja. Psalmen om God te prijzen, daar eindigt het boek van de psalmen dus mee. En vanmorgen lezen we psalm 149. Halleluja, zing de Heer een nieuw lied. Zijn lof zij in de gemeente van zijn gunstelingen. Laat Israël zich verblijden in zijn maker. Laten de kinderen van Sion zich verheugen over hun koning. Laten zij zijn naam loven in rijdans. Voor hem psalmen zingen met tamboerijn en harp. Want de Heere is zijn volk goedgezind. Hij zal de zachtmoedigen aanzien geven met heil. Laten zijn gunstelingen om die eer opspringen van vreugde, laten ze vrolijk zingen op hun slaapplaatsen. Gods lofzangen klinken uit hun mond. Een tweesnijdend zwaard is in hun hand, om wraak te oefenen over de heidenvolken, bestraffingen over de natie, om hun koningen te binden met ketenen, om hun aanzienlijken met ijzeren boeien, om het beschreven recht hen te voltrekken. Dat zal de glorie van al zijn gunstelingen zijn. Halleluja. Uit dit hoofdstuk is de kerntekst, maar we gaan eerst nog lezen uit 2 Thessalonicenzen. 2 Thessalonicenzen, het eerste hoofdstuk. Paulus, Silvanus en Timotheus aan de gemeente van de Thessalonicenzen die in God onze Vader en de Heer Jezus Christus is. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God vanwege uw volharding en geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. Teken van Gods rechtvaardig oordeel dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heer Jezus vanuit de hemel, met de engelen van zijn kracht, wanneer hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen en over hen die het evangelie van de Heer Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Zij zullen als straf het eeuwig verderf ondergaan, weg van het aangezicht van de Heer en van de heerlijkheid van zijn macht, wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. En daarom bidden wij ook altijd voor u dat onze God u de roeping waard acht en hij al het welbehagen van zijn goedheid en het werk van het geloof met kracht volbrengt. Opdat de naam van onze Heer Jezus Christus in u verheerlijkt wordt en u in hem overeenkomstig de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus. Zover lezen we uit het woord van God. De kerntekst voor de bediening van het woord vanmorgen noem ik uit Psalm 149, het zesde vers. Vers 6, Gods lofzangen klinken uit hun mond, een tweesnijdend zwaard is in hun hand. Hier zien we ook het onderwerp terug waar ik me ook in het studieverlof mee bezig heb gehouden. Eigenlijk de combinatie in deze psalm van de lof aan God, van een blijde psalm en het gebruik van een zwaard om over volkeren wraak te oefenen. De preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste de bestraffing van het kwaad, ten tweede de tussenkomst van Christus en ten derde het lofgejuich van Gods volk. Dus de bestraffing van het kwaad, de tussenkomst van Christus en lofgejuich van Gods volk. We zullen nu zingen van Psalm 143, de versen 1 en 2. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de collecte. En we zingen Psalm 43, vers 1 en 2. Gemeente, wat doet u eigenlijk wanneer onrecht u raakt? Een leugen wordt verteld waardoor uw naam door het slijk gaat. Of een grove belediging raakt je diep. Of je krijgt te maken met een diefstal. Je wordt bedrogen, waardoor je veel geld kwijtraakt. Soms gebeuren er gruwelijke dingen. Zo onrechtvaardig of zo diep kwetsend. Ze maken je kapot. Of je huwelijk gaat eraan. Of je bedrijf met hard werken opgebouwd. En dan wordt het voor je gevoel en voor de uitwerkingen van dat je onmogelijk gemaakt. Of er begint ergens een oorlog. Ze maken het land van de mensen en hun steden kapot. Wat doet u? Wanneer het u raakt. Ja, wat kun je en wat moet je? We zien het bij anderen gebeuren en we horen erover. Er is zoveel kwaad in deze wereld. Seksueel misbruik. Waarom mensen diep worden verwond, geschaad. Of uitbuiting van kinderen. Als je erover hoort of als je er beelden van ziet, het kan je raken. Jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens iets meegemaakt dat heel oneerlijk was. Dat je dacht, dat is gemeen. En wat gebeurt er dan van binnen? Ja, daar word je niet blij van. Dat begrijpen we allemaal. Wat gebeurt er dan van binnen? Boos kun je worden. Heel erg boos. Later ga je misschien wel huilen van verdriet. Als het zo gemeen is. Je kunt er ook echt boos over zijn. En dat je gaat schreeuwen of je wil gaan slaan en gaan schoppen. En dan zegt je moeder, ho ho, een beetje rustig. Ja, ze heeft wel gelijk. Maar ja, eerlijk is eerlijk. Het is ook wel te begrijpen dat je boos kunt zijn. Als iets echt niet eerlijk is. En dat mag je ook tegen de Heere God vertellen. Dat is zelfs beter. Hij weet wel hoe dat dan zit. En hij weet heel goed of jij gelijk hebt. Soms zijn we verkeerd boos. Dan heb je helemaal geen gelijk. Of ben je boos omdat je je zin niet krijgt. Was eigenlijk zelf niet eerlijk. Maar ja, je kunt natuurlijk ook wel gelijk hebben. De Heere God die weet dat heel goed. En daarom is het zo goed om hem om hulp te vragen. Als dat gebeurt. Gemeente, we zien kinderen dan vaak heel direct reageren. Maar als we wat ouder worden, dan kunnen we toch hetzelfde precies zo ervaren. Dat er iets is dat je tergt. Of dat je vernederd wordt. Dat je beroofd wordt. En dat doet veel in een mens. En er kan bitterheid komen. Wraakzucht. Pijn. Er kan iets spelen in je leven dat je de wanhoop nabij bent. En wat moet je daarmee? En dat lopen we allemaal op in deze wereld. En dat kom je ook tegen in de Bijbel. Je komt het tegen in de psalmen. Je komt het tegen in het boek Job. Lastig, die gevoelens. Ze komen er niet voor niks. Er is iets gebeurd. Lastig, zeker als ze gericht zijn tegen concrete mensen. En daar kun je mee worstelen. Ook als christen. Je bent verwond. En wat moet je ermee? Ja, we kunnen proberen ons recht te halen. Ja, in veel landen van deze wereld is dat ook heel moeilijk. Soms vinden we het in Nederland ook moeilijk om ons recht te halen. Maar er zijn grote delen van de wereld, dan is dat nog veel moeilijker door onderdrukking, door corruptie. Dat je ook de politie en de rechten niet kunt vertrouwen. En ook de psalmisten leefden in zo'n wereld. Nog veel meer dan wij leefden de psalmisten in een wereld vol van onrecht. Het waren tijden van grof geweld. We lezen er soms ook over in de Bijbel. Een tijd van moorden, van stelen. En de armen leden daar dan ook het hardste onder. Van Psalm 149 wordt gedacht dat dit een lied is van na de ballingschap. Dat betekent dat de Israëlieten dus ook daar een heel veel hebben meegemaakt. Ze waren wreed weggevoerd. Ze waren vastgebonden met ketenen in ijzeren boeien. Ze werden niet in hun land gelaten. Om daar te leven, om daar hun bedrijf, hun werk te hebben. Met hun familie. Maar meegenomen. En na jaren van onderdrukking in een vreemd land waren ze teruggekeerd. En wanneer je zoiets hebt meegemaakt en dan zit daar, ja, misschien toch ook wel die boosheid. De rancune, de pijn. Of wanneer er iets is wat altijd nog doorgaat, het onrecht, wat doet u dan? Gaat u protesteren? Zoals de boeren met hun trekkers. Als uiting van hun boosheid. Een verzet, een reactie op het gevoel van onrecht, de barricades op. Wat zou je doen? Zou u geneigd zijn, als je erg getergd werd, zelfs de vuist op te gaan? Op de vuist te gaan? Ja, alles gaat, als alles maar kapot gaat, zou iemand zelfs naar de wapens kunnen grijpen. En dan op je vijand af, juichend, schreeuwend, joelend, omdat je denkt dat je die ander wel aan kan en sterker bent. Nee. Dat is toch niet christelijk? Dat kan toch niet? Juist onze Here en Meester, Jezus Christus, Hij leert ons de vrede na te jagen. Hij leert ons geen kwaad met kwaad te vergelden. Hij leert ons geduldig te zijn. Hij zegt dat we elkaar moeten vergeven. Dat we zelfs onze vijanden lief moeten hebben. Dat we voor hen zullen bidden. Ja. En zelfs. Zelf heeft de Heer Jezus ook nooit een wapen gehanteerd. Toen Petrus ernaar greep bij de gevangenneming van Jezus, toen moest Petrus hem terugdoen. Doe uw zwaard terug op zijn plaats, zei Jezus. Het Nieuwe Testament, dat spoort ons aan tot een geestelijke strijd. Niet met fysieke wapens. De goede strijd van het geloof tegen ons eigen vlees, tegen de verleidingen die je tegenkomt. En zo zegt de apostel, niet tegen vlees en bloed, maar tegen kwade macht. Ja, dat is een andere strijd. En zulke psalmen dan, als psalm 149... Zulke psalmen zingen wel degelijk van oorlogsvoering en ze spreken over dodelijke wapens. Dus het gaat over het doden van je vijand. Dat lijkt toch helemaal niet te passen bij het onderwijs van onze Heer Jezus. Nou, en er is daarom wel gezegd, ja, maar dat is het Oude Testament, hè, zo'n psalm. Het Oude Testament, dat is de God van toren en van wraak. En dat is voorbij. En met het Nieuwe Testament zouden we dan bij betere idealen zijn gekomen. De God van liefde. Nou, pas op. Dat is een dwaling. Een oude dwaling. om zo dat tegenover elkaar te zetten. De God van wraak en de God van liefde. Het is één God. Het is dezelfde God waarvan de Bijbel spreekt. De God van Israël. Dat is de Vader van de Heer Jezus Christus. Dus zo lossen wij dat niet op. Een andere oplossing is dat we gaan doen alsof het beeldspraak is. Al die elementen van wapens, van strijd, als voorbeelden voor onze geestelijke strijd. Bijvoorbeeld in het licht van de wapenrusting van God uit Efeze 6. We hebben een geestelijke strijd ervoor. En moeten daar maar aan denken, bij zo'n psalm. Toch is dat wel lastig. De psalmen die spreken duidelijk van echt geweld, van een zware strijd met fysieke wapens om mensen van vlees en bloed te achtervolgen, te doden. Ja, om ze genadeloos uit te roeien, tot de laatste toe. Ja, je merkt het, in bepaalde psalmen, voor de vijand is er geen pardon. Wat daarachter zit, gemeente, wat daarachter zit, dat is een passie om gerechtigheid. Die psalmisten die zijn geraakt door het onrecht waar ik mee begon in de preek. Ze zijn daar diep door geraakt. David werd toch ook bedreigd met de dood. En zijn vijanden die waren vol van haat. En met hun lastenpraat maken ze hem kapot. Wat kan dat niet uitwerken? En wat doet Israël dan in die psalmen? Nou, ze brengen al hun klachten bij God, biddend, smekend, zingend. Dat zijn hier geen daden van geweld. Het zijn woorden. Woorden tot de Heere, hun God. En het is de vaste hoop dat hij hen zal redden. Zo heeft Israël de Heere toch ook leren kennen. Wanneer ze tot hem roepen, uit de diepte van hun ellende, dan hoort hij hen. Zo hebben ze mogen ervaren, zo hebben de vaderen verteld. Hij hoort. Hij komt hen bevrijden. Wanneer zij roepen uit de onderdrukking, en dan zal hij de onderdrukker straffen. Zelfs Psalm 72, vers 2, die we zongen aan het begin over vrede en recht. Prachtig. Maar hij zal verbrijzelen die verdrukt. Verbrijzelen. Degene die verdrukt. Dat zit daar ook in. Zo maakt hij alles anders. Daar zit het geloof in dat God regeert. Het grote thema in zulke psalmen. De Heere is op zijn troon. Zijn arm heeft grote kracht. En hij zal verandering brengen. En hij zal vrede geven. Zijn koninkrijk komt. En daar zal het kwaad voor moeten wijken. En ja, als dat komt. Het heerlijk vooruitzicht van vrede en recht. Hij opstaat en zijn volk verlost. Dan zal God alle zonden vergelden. Alle goddeloosheid bestraffen. Hij zal wreken wat zijn volk is aangedaan. Hij komt voor zijn volk op. En deze God is dan ook een verterend vuur voor al zijn vijanden. Dat geloof. Dat hij komt om de wereld te oordelen. En dat is in het Nieuwe Testament echt niet verdwenen. Als voorbeeld las ik u uit de 2e Thessalonicense brief. Daar staat het ook. Het is rechtvaardig dat God de verdrukkers aanpakt. Dat hij wraak oefent met vlammend vuur. En dat de goddelozen en de ongehoorzaam. En zij die het evangelie verwerpen. Dat ze zullen worden weggedaan. In het eeuwig verderf. Het is rechtvaardig, zegt de Bijbel. En dat Psalm 149 aan het begin een nieuw lied wordt genoemd, dat wijst er al een beetje op. Want vaak zijn dat psalmen waarin wordt gesproken over een nieuw lied, zijn de psalmen van Gods grote daden ook voor de toekomst. Het zijn psalmen van verwachting. Psalmen dat God alles overwint. Het grote eeuwige rijk van God, dat breekt aan in zo'n psalm. Er wordt al van gezongen. Ook in het boek Openbaring horen we van een nieuw lied. Wanneer de Heere zijn volk verlost, dan breekt het laatste oordeel aan. De jongste dag waarop het ongelovige Babylon zal moeten vallen. En ieder die niet is gewassen in het bloed van Christus, die zal worden gestraft met de pijn van de hel. God is rechtvaardig in het oordeel dat komt. Ja, dat geloof dat God alle kwaaddoeners zal straffen, dat vindt het Nieuw Testament terug bij dat laatste oordeel. En wanneer we Psalm 149 lezen in dat licht, dan doen we veel beter recht aan zo'n psalm dan wanneer we de strijdtaal vergeestelijken. Met het tweesnijdend scherp zwaard uit onze tekst wordt het beschreven recht voltrokken, zegt vers 9. Het beschreven recht, dus zoals God het heeft bepaald in zijn wetten, of ook in zijn voornemen, in wat de profeten hebben gezegd. Wat ze het volk hebben voorgehouden. Wat doet u? Vroeg ik. Wanneer het onrecht u raakt. De Heere zegt, heb je van die wraakgevoelens? Leid je? Onder iets ernstigs ben je verwond. Kom maar hier. Mij komt de wraak toe, zegt de Heer. Hij wuift het niet weg. Hij doet niet alsof het allemaal niet uithaalt wat je meemaakt. Alsof het recht niet belangrijk is. Hij neemt het eerder aan. God zegt, kom er maar mee bij mij. Hij zal het oplossen. En zo komt hij op voor zijn volk. Dat verdrukt wordt, dat moet lijden. Hij komt op voor zijn volk in liefdevolle trouw. Hij komt op voor Israël na alles wat het Joodse volk is aangedaan. Hij komt op voor zijn kerk. Nadat zij heeft moeten lijden. Omwille van Christus. In deze wereld. Hoe zwaar. Moeten sommige christenen ook niet onder de vrede vervolging lijden. De Heere zegt, kom maar. Ik zal recht doen. Dat is de bestraffing van het kwaad. Het tweede punt van de preek noemde ik de tussenkomst van Christus. We herkennen in Psalm 149 dus het oordeel dat komt over de volken van de wereld. God zal zich aan hen wreken vanwege hun zonde. Maar, nou, dat is nogal een boodschap. Oordeel. Weet de psalm dan niet van genade? Is er voor de mensen buiten Israël dan geen hoop? Nou, als we dat in deze psalm niet vinden, dan mogen we best wat breder kijken in het psalmenboek. In de vorige psalm, psalm 148, vinden we eigenlijk een andere lijn als het gaat over de volken en de natie. Daar vinden we meer de lijn dat de heidenen de Heere zullen dienen en dat ook zij zijn naam prijzen en dat ze zullen binnengaan in zijn koninkrijk. Psalmen staan niet op een toevallige plek in het Bijbelboek. Soms lijkt dat voor ons. Maar als je er naar zoekt, dan zijn er ook nog allerlei verbindingen met een vorige psalm of een volgende psalm. Sommige zijn wat gegroepeerd bij een thema. En zo roept Psalm 148 de koningen en alle volken op om de naam van de Heere te loven. En ze mogen meedoen en ze komen erbij. Laat ook de volken God prijzen. En loof. En dat gebeurt toch ook? Door de geest van Pinksteren. Door de geest van Pinksteren gaan ook velen uit de volken koning Jezus eren. Dus die andere lijn van Psalm 149, van het oordeel over de heidenen, daar geeft God genadig uitstel voor. Jezus Christus sprak ook over het oordeel, dat het komt. Maar hij wacht nog. Hij toont geduld. En dat is de wonderlijke genade, omdat God geen lust heeft in de dood van de goddelozen, maar het is Gods vreugde, het is Gods verlangen dat ze tot bekering komen en dat ze behouden worden. En daarom geeft God dat uitstel van waar het over gaat in Psalm 149. Voor deze tijd, de tijd van Gods geduld, van Gods genade, moeten we ook als christenen onze vijanden lief hebben. Zijn wij geroepen om het kwade te beantwoorden met het goede? Ja, je kunt getroffen zijn door onrecht. Geef het maar aan mij, zegt God. En ondertussen beantwoord het kwade met het goede. Verdraag het lijden. Verdraag het onrecht. Wacht op Gods tijd. Psalm 149 geeft christenen niet het recht om hier en nu al naar de wapens te grijpen. Om met geweld dat recht zelf te gaan halen. Ja, soms dreigen enthousiaste christenen ook wel vooruit te lopen, te ver vooruit, te willen ze Gods koninkrijk gaan verdedigen met geweld, met het zwaard. Maar God zegt, nee, nu is het de tijd van geduld, van je vijanden liefhebben, voor hen te bidden. Het oordeel komt straks. Ja, kan dan alle misdaad zomaar doorgaan, alle onrecht in de wereld? Is er helemaal geen rem? Is er geen vergelding totdat de Heere komt? Jawel, die taak is de overheid gegeven. Als een dienares van God om het zwaard te dragen, zegt het Nieuwe Testament. Om het kwade toch al te bestraffen, in zekere mate. Nog niet als het laatste oordeel. In een zekere beheersing. Maar toch om dingen ook recht te zetten. In de psalmen is het vaak David. David is een koning met een leger de strijd aanvoert. Niet iedereen kan zomaar naar geweld grijpen. Dan krijg je chaos, dan krijg je anarchie. En juist dan, wanneer iedereen maar doet wat recht is in eigen ogen. Ja, dan gaat het helemaal verkeerd. Dus zelfs als je een groot onrecht wordt aangedaan, geeft dat geen vrijbrief om het recht in eigen hand te nemen. Om dan maar de wet aan de kant te schuiven. Ook dat is actueel. Als het gaat over de grenzen van ons protesteren. Je zou bij onze tekst ja, wel aan de politie kunnen denken, of aan het leger. Zij hebben de wapens in de hand. En ze zijn daarin, als ze hebben de roeping dat goed te gebruiken, een middel van God. Het is God die ook wijsheid kan geven voor de strategie van een leger. Dat hebben ze in Oekraïne wel nodig. Er worden harde wapens, zware wapens gebruikt. Dat is nodig om het land te verdedigen, om de vrijheid te verdedigen, om naar vrede toe te werken. Wanneer militairen goed werk leveren, wanneer politiemensen goed werk leveren, dan laat God een fragment zien. Iets van wat hij zal doen, als hij alles zal rechtzetten. Maar, en dat is dus wel belangrijk, de Heere geeft uitstel. En we zingen er in de psalmen wel van dat hij komt en dat hij regeert en rechtvaardig is, maar het is zover nog niet. Nu komt God in de wereld met een woord van verzoening. Nu laat hij het evangelie prediken. En dat evangelie spreekt van Jezus' bloed. En dat evangelie roept tot bekering. Laat u behouden. Behouden door het geloof in hem. Ja, die bekering is wel nodig. Dat goddelozen berouw tonen over hun zonde. Dat vijanden verzoend worden. En veranderen in liefhebbers van God. Dus die tijd is ertussen gekomen. De tijd dat God in Christus verzoening heeft bereid. En hij laat het verkondigen onder alle volken. Dat is ook zijn opdracht. Ga naar al die volken en naties toe. Ondanks het kwaad wat er is. En de goddeloosheid en het onrecht. Ga er naartoe. En daarmee schuift God het recht niet aan de kant. Hij laat het niet ongestraft. Zie ook maar naar het kruis. Ja, het kruis van de Heer Jezus. Het zwaard werd gericht. Daar tegen Gods eigen Zoon. De straf kwam op hem. Om het plaatsvervangen te dragen voor ieder die schuilt in het bloed van Christus. En zo is de Heere nu bezig. Uit al die heidenvolken voegt hij er velen toe aan zijn eigen volk. En zij komen nu ook onder het gezag van Christus als hun koning. En zij verblijden zich in zijn genade. Ze loven zijn naam. Ja, wie werkelijk dan ook zo tot bekering komt. Doordat je van dat evangelie hoort. En wordt geroepen met de zonde te breken. Wie tot bekering komt. Die weet van zichzelf. Ooit was ik ook zo'n vijand. Die weet toch van zichzelf. Ben ik eigenlijk ook niet een goddeloze. Voor God. Iemand waarop ook de toren van God rust. Zou ik ook niet voor dat oordeel moeten vrezen? Het oordeel uit vers 7 en 8. Dat moest ook tegen mij worden voltrokken als ongehoorzaam mens. Omdat ik ook opstandig ben geworden tegen mijn schepper. Omdat ik ook zo opstandig ben tegen de genade van Christus. En welke kant zult u staan? Als de rechter komt, zul je aan de goede kant staan. Of moet je ook vrezen voor die rechtvaardige wraak van God? Ieder die door het evangelie wordt getrokken, ieder die de genade nodig krijgt, die zal zichzelf leren kennen en dan wordt een nederig volk. Leer je ootmoed. Je kent je armoede. En die grote genade voor je schuld. En dat mogen we beslist niet vergeten over het volk dat je in deze psalm hoort zingen. Het zijn de zachtmoedigen. Zegt vers 4. Degene die worden gered, die dit kunnen zingen. Het zijn de zachtmoedigen. De gunstelingen van Israëls God. Die hem trouw zijn. Maar dus ook de zachtmoedigen die zich kunnen verheugen dat hij komt om recht te doen. Het zijn geen mensen van wilde, brute wraak. Het gaat niet over een onbeheerste uitval van woede. Maar zachtmoedigen, zij die gekomen zijn tot Jezus. Die van hem hebben geleerd om nederig van hart te zijn. Dat soort mensen verwacht het in deze psalm van God. Maar Als je dan nog niet wil, wanneer je het evangelie hebt gehoord, en als je toch maar weer doorleeft in opstand tegen God, en het evangelie van Christus ongehoorzaam bent, dan breekt de dag aan dat je straf ontvangt. Als Christus is gekomen, dan moet zijn heerlijkheid schitteren in al zijn heiligen, zegt de Thessalonicense brief. Dat dan moet duidelijk zijn dat je aan zijn kant staat. Sta je zo dicht bij hem. Bij Christus. Dat je die lofzang meezingt. Dat is ons laatste punt in de preek. Lofgejuich van Gods volk. Ja, het gaat toch maar over Gods rechtvaardig oordeel. Een ernstig onderwerp zou je denken. kunnen wij daarover dan blij zingen? Dat je het zwaard in de hand hebt en tegelijk wil juichen tot eer van God. Voor ons gevoel toch zo tegenstrijdig. Maar dat is ook het werk van de Heilige Geest. Dat hij in ons komt wonen. Dat de Heilige Geest ons hart zo beweegt dat we aan Gods kant komen staan. En meezingen. Daartoe roepen de psalmen niet voor niets op. De lof komt de Heere onze God immers toe. Dat we zingen voor de Heere en met blijdschap, dat merk je in heel die psalm, een grote vreugde om met de belofte van de overwinning naar de toekomst te kijken vol vertrouwen. De belofte van de overwinning. Wat een vreugde. Dat is het werk van de Heilige Geest. Die geeft immers een ander hart. U krijgt het recht van God lief. U gaat verlangen naar de gerechtigheid. We bidden dat Gods rijk zal komen. En in dat licht brengt Psalm 149 grote vreugde. Want in deze wereld klopt het allemaal niet. Er is zoveel reden om te klagen. Er is in deze wereld zoveel reden om te roepen om verandering. Om God te vragen of hij uitkomst geeft. Nee, een christen hoeft bij God geen ja-knikker te zijn. Die mag zich best uiten dat het in de wereld toch allemaal niet klopt zo. Dat er zoveel onrechtvaardigheid is en kwaad. En het kan je raken, het kan ons boos maken. En je denkt, wat kan ik doen? Maar de Heer, hij komt. En hij laat zijn koninkrijk aanbreken. Dat is onze hoop. Onze verwachting. En het is goed daarvan te zingen. Niet vooruitgrijpen met het zwaard op het eindoordeel. Maar uw klachten tot God brengen. En hem de lof brengen. Voor de overwinning in Christus. Hem de lof voor alles wat hij zal doen. Wanneer we zingen. Van wat er komt. En de lof klimt op uit mijn keel. Dan sterkt dat het geloof. Dan sterkt dat de verwachting. Al biddend kunnen we het dan ook loslaten. Bij God. En dat is een geloofsoefening. Het gaat niet altijd zomaar vanzelf om dat zuiver te doen. Dat je hart erin meekomt. Het is een geloofsoefening. Waarvoor de hulp van de Heilige Geest nodig hebben. Er is zoveel waar wij boos over kunnen zijn. Waar je ongenoegen om hebt. En het kan je hart bitter maken. Wat doe je daarmee? Leer vertrouwen op wat God heeft gezegd. En allen die vergeving vonden in het bloed van Christus, de zachtmoedigen die verlangen naar gerechtigheid, ze zijn toch ook gemaakt, zegt de Bijbel, zegt het Nieuwe Testament ook. Ze zijn gemaakt tot koningen. Ze zijn gemaakt tot priesters. Ze zullen regeren met Christus. Ze zullen delen in zijn overwinning. En in zijn geest, in de geest van Christus. Zullen ze er straks als het ware aan meedoen. Om het kwaad te bestraffen. En de overwinning te behalen. Zouden de heiligen, door God vernieuwd, het daar niet mee eens zijn? Want het gaat om de eer van de Almachtige God. Het recht, zijn recht moet hersteld. En daarvoor zal uiteindelijk het kwaad dat niet verzoend is. Dat kwaad zal moeten worden gestraft. De gerechtigheid van God is het waard om hoog te houden. Om aan zijn kant te staan. Zodat ons verheugen dat het zal komen. Op zijn tijd. Wees blij met het geloof dat God alles nieuw maakt. En vertrouw dat dat goed zal zijn. Vertrouw dat het werk van God rechtvaardig zal zijn. Het kwaad moet wijken. En nu moeten mensen soms vluchten voor de ellende, voor het kwaad, voor de dreiging. Daar wist David ook van. Nu kan men misschien een land verwoesten. Steden kapot maken. Zoveel dreiging uitoefenen. Maar hoort u bij Gods gunstelingen, dan zult u er straks toch wonen. Op die aarde, zoals Jezus heeft gezegd, de zachtmoedige. Zij zullen de aarde beërven. Zij zullen het krijgen. Zij triomferen met Christus. En dat is hun glorie. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 9. We zingen vers 11 en 12 en vers 19 en 20. Psalm 9, vers 11 en 12 en vers 19 en 20.
Thank you.
Laten we de Heere samen aanroepen in gebed en hem danken en bidden. Groot God, onze Vader in de hemel, u zeggen we dank voor uw woord. Heere, u bent de God die zich openbaart, zich bekend maakt, een groot God. Wij zijn mensen, al onze beperkingen. En Heere, wanneer we dan voor uw aangezicht komen en wanneer we naar uw woord hebben geluisterd, komt u de aanbidding toe. En de lof en de eer. We belijden dat u wijs en zuiver bent. Rechtvaardig en machtig. En Heere, we bidden van u, schenk ons dan uw hulp. Hoe wij toch in deze wereld staan. In ons eigen hart is het zo moeilijk om dat bij elkaar te brengen. Dat we op een goede manier zuiver te houden. Over de liefde voor onze vijanden. Over de genade. En ook over het oordeel en het recht van u. Dat het goed is dat het kwaad bestraft wordt. Heren, en daarom willen we in ons gebed dat oordeel ook in uw handen leggen. Dat doen we ook samen. In de dingen die spelen in de samenleving. In allerlei ongenoegen. Mensen die onrecht lijden. Boosheid. En er kan zoveel reden voor zijn. Heren, we brengen het samen ook in gebed voor u. Ook in deze wereld. Soms ook in het persoonlijk leven. Als mensen diep gekwetst zijn. Als er kwaad geschiet en maar voortgaat. Dan bidden wij ook, Heren. Wilt u recht doen, mensen verlossen van hun kwaad, helen van hun wonden. We bidden ook dat het evangelie van Christus velen zal bereiken over uw wonderlijke genade. Daar alleen kunnen we ook zelf van leven. Dat u een vergevend God bent, dat u zo groot van geduld bent. Dat het oordeel nog niet is gekomen omdat u niet wil dat er enige verloren gaan, maar dat mensen tot bekering komen en behoud vinden. En wij bidden van u, Heere, schenk juist ook daarin uw zegen, uw rijke zegen over uw woord. Werk krachtig met uw Heilige Geest, dat er ook verzoening mag zijn. Opdat er vergeving gevonden wordt. Mensen vernieuwd worden en naar uw geboden gaan luisteren. U bidden we ook voor de nood in Oekraïne, voor de mensen die daaronder lijden. Heere, wanneer we toch ook telkens weer allerlei berichten daarvan horen of beelden zien, dan komt het ook op ons af hoe groot kwaad er is in deze wereld. Wat een duisternis, wat een macht van het kwaad. Waarin vele verliezen worden geleden. En daarin bidden wij ook om, Heren, dat u opstaat. En dat u ook in deze tijd daar een halt toe roept. En dat mogen we in uw hand geven, Heer, zodat het lijden en het kwaad en het bloedvergieten weer zal stoppen. En mensen vrede en vrijheid zullen ontvangen. Wees hen daarin nabij. U bidden we ook voor die militairen die daar strijd voor voeren. Voor hen die een rechtvaardige strijd voeren. Heer, in deze wereld met al het menselijk is dat niet altijd zo makkelijk te onderscheiden. Maar u weet het. Heren, wij bidden van u dat u ook in ons land de overheid wijsheid geeft. Om rechtvaardig te regeren en goede wetten te maken. U bidden we dat u de politie helpt in hun taak. Wanneer zij ook gemachtigd zijn in sommige omstandigheden geweld te gebruiken. Mensen gevangen te zetten. Heren, geef dat dat ook met beheersing gebeurt. En daar waar dat werkelijk nodig is. U bidden voor ons leger, voor de militairen. Wanneer ze op uitzending zijn, wanneer ze trainen. Geef, Heere, ook daarin wijsheid, zodat het mag bijdragen aan vrede en recht in de wereld. U bidden we, Heere, ook voor de mensen die verdriet hebben door rouw, door ziekte, door moeilijkheden, in gezin, huwelijk of bedrijf, wilt u hen nabij zijn. U bidden voor Jan Kreling, die is geopereerd. Heere, en we bidden voor verder herstel, wees hem nabij. In de zorgen en het herstel wat nu nodig is, zegen hem daarin, bewaar hem. Geef hem ook de ondersteuning van het geloof, van het zien op de Heer Jezus Christus met allen die om hem heen staan. U bidden we voor Anton Verwijs, die is opgenomen geweest in het ziekenhuis en thuisgekomen is. Wilt u ook hem verder herstel weer geven, zodat hij goed genezen zal. Heren, wij bidden voor de familie van Drunen, Anton en Helene en het gezin, de verdere familie. Nu de moeder van Anton is overleden, Heren, sterk hen in het verdriet. Wees bij hen bij het afscheid. En laat uw woord ook steeds daarin klinken, dat het ons hoop en kracht mag geven. U bidden voor andere zieken als ze thuis zijn, als ze chronisch hebben te lijden. Mensen die psychisch het moeilijk hebben, wilt u hen helpen, Heere. En u uw licht en nabijheid schenken, ook voor hun ervaring. Soms lijkt u zo ver weg. Hoor het geroep en gebed en wees hen nabij. U bidden we ook voor de voorbereidingen die getroffen worden om het evangelie te verbreiden. We bidden voor de voorbereiding van de vakantie Bijbelweek. Heere, geef dat mensen daarin ook vreugde hebben, dat ze inzichten krijgen die nodig is, gemotiveerd zijn om met liefde zo bezig te zijn voor de kinderen, voor een programma van de gemeente, maar juist ook voor kinderen die daar buiten zijn. En Heer, dat ook zij het evangelie daarin mogen horen. En ook van de liefde die u geeft iets mogen meekrijgen. U bidden voor het debaarwerk. In het bijzonder dat in Aalst zal gebeuren en de voorbereiding van het team geeft wijsheid daarin. Mag dat ook tot zegen zijn en tot eer van uw grote naam. U bidden we zo dat u ons gedenkt en deze dag nabij blijft. Schenk ook vanavond uw zegen als de gemeente samenkomt. U bidden voor al het werk in de gemeente. U bidden we ook voor dominee Voets. Geef dat we als predikanten zo mogen dienen in de gemeenten. Onder uw hulp en zegen, en wilt u ook hem daarin geleiden en dragen, dat het tot uw eer zal zijn, tot opbouw van de gemeente, en ook tot zegen voor hemzelf. Al deze dingen leggen we voor u neer. Hoor ons gebed. Laat uw naam worden verheerlijkt. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen van Psalm 149, opnieuw uit deze psalmen nu vers 3 en vers 4. Op het heugelijkst zien zijn gunstgenoten door het heilsieraad hun eer vergroot. En wat er verder volgt in Psalm 149, de versen 3 en 4. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.